Ja, Jacob en Esau. Ik geloof dat ik 2 weken geleden ook al zei, als je zo die verhalen van de Bijbel leest. Stel, je ziet de Bijbel als een religieus boek, heb je zo gewoon een boek van geloof, godsdienst. Ergens heb je dan misschien gewoon een verwachting van zo'n boek. Dat het dan over mensen gaat, zeker als het een stuk voor belangrijke mensen zijn, aartsvaders. Dat je iets van verwacht van sterke mannen, vrome mannen. Die ondanks weerbarstige omstandigheden toch trouw zijn aan God. Toch gewoon de juiste keuzes maken. Ook al hebben ze het benauwd. En toch laten zien dat ze geloven en God volgen. Waardoor wij ons kunnen laten inspireren. Voorbeelden voor ons in het geloof. Maar echt, zo zit de Bijbel niet in elkaar in ieder geval. Dat is niet hoe het gegaan is. En dat is niet hoe de Bijbel het weergeeft dus. Die aartsvaders notabene. Nee, ze zijn helemaal geen voorbeeld. Zoals Abraham is het nog vaker een voorbeeld. Maar zeker Jacob is weinig voorbeeld aan. En ze maken allerlei keuzes. Jacob zeker. Waarvan je zegt van, nee. Zo moet het nou echt niet. Maar toch is het bijzondere. God is juist ook bij hen betrokken. En daar zit iets heel moois aan, want wij zijn ook geen heiligen. Ook al zitten we nu netjes zondagavond in de kerk. Maar wij zijn ook geen heiligen. En inderdaad, zo'n aartsvader is een opportunistische bedrieger. Zo kan je hem hier wel noemen. Aartsvaders. Bijbelse personen. Goed nieuws dus, voor ons als mens. Ergens. Zullen we ontdekken. Heb je misschien al ontdekt. We gaan die tekst in. Genesis. Er zitten een aantal elementen in dit verhaal, in Genesis, die eigenlijk heel vreemd zijn voor ons. Misschien omdat je het al heel lang kent, dat je er overheen leest, maar er zitten ergens hele aparte dingen in. En een van die dingen is de zegen. Het is toch wel heel apart zoals die zegen hier werkt. Dat het kennelijk iets is dat een vader, zoals het hier is, vaak aan het eind van zijn leven, als hij aanziet komen, ik ga binnenkort sterven, en dat hij aanziet komen, het is nu de tijd om mijn oudste zoon te zegenen. En dat die zegen niet is wat je mee kan geven in een bepaald ritueel, een bepaald, ja, laat ik maar zeggen, heilig moment, een speciaal moment, waarbij er in ritueel is waarschijnlijk met handoplegging, en dat dan woorden worden uitgesproken over die oudste zoon, over die zoon. En dat die woorden dan ook echt, zo was dat hier bij deze aartsvaders die een verbond hadden met God. Die woorden die vader dan uitsprak, dat was niet zomaar iets wat het beschrijft, zoals die boom is groen. Dan beschrijf je het eens, maar die woorden creëren iets. Hij spreekt die zegen uit en dan gaat iets gebeuren omdat hij die zegen heeft uitgesproken. En dat gaat zeker weten gebeuren. En dat is echt iets heel apart. Kennen wij niet zo heel erg in onze tijd. Hoewel, dacht ik even na, een huwelijkssluiting komt misschien wel het meest in de buurt. Als mensen trouwen. Ook een speciale setting waarin dat gebeurt met een dominee of een ambtsdrager of een ambtenaar van de burgerlijke stand. Waar het echt gebeurt. Het huwelijk. En waarin inderdaad 2 mensen iets beloven aan elkaar. En die ambtenaar echt kan verklaren, dan zijn jullie nu man en vrouw. En die woorden en dat gebeuren en die ceremonie, die creëert iets. Die mensen zijn aan elkaar verbonden. Dat is ergens wat nog het meest in de buurt ligt van een zegen. En die zegen die blijkt dus ook niet terug te draaien. Als dat eenmaal is uitgesproken over die zoon. En kennelijk over die persoon die aanwezig is. En wordt aangeraakt, dan is het ook uitgesproken en niet meer terug te draaien. We kennen zoiets nauwelijks. En het aparte is dan ook, dan is die zegen nog te stelen ook. Hoe apart is dat? Een zegen die gestolen kan worden. Heel apart, maar het gebeurt hier. Je kan hier kennelijk je voordoen als iemand anders die zegen ondergaan, die handoplegging, en dat dan die uitwerking van die zegen voor jou geldt. Is in de wereld van Genesis die wij niet kennen. Zoiets kennen wij eigenlijk nauwelijks in onze wereld. Maar dit hoort, om dit verhaal te begrijpen, werkt het zo? Zit de wereld van Genesis zo in elkaar? Iets wat je daarbij kan afvragen is, zou die zegen bij Jacob gekomen zijn, ook als die niet voor dit bedrog, voor deze weg van bedrog had gekozen? Wat denk jij? Gewoon even voor jezelf, een machtsvraag. Deze zegen, het was voorbestemd, dat hebben we eerder gelezen, voorbestemd om bij Jacob te komen. Uiteindelijk via de weg van bedrog komt hij bij Jacob, maar stel Jacob had dat dus niet gedaan en niet voor de weg van bedrog gekozen, had hij dan ook bij hem gekomen, deze zegen? Wat denk jij? Zijn er ja's en nee's? Je mag eigenlijk wel zeggen ook. Ja? Jullie denken allemaal van wel. Ja? Dat neem ik aan. Het was Gods plan en daar kan je toch niet tegenin. Als God het zegt, dan gebeurt dat. Zo leg ik het eventjes uit. Ja. Ja, had God dan dus een andere manier eigenlijk klaarstaan? Wat zei? Wat zei?
Plan B.
Plan B? Ja, als... Ja, maar dan was dit dan plan A van God. Had hij een andere manier. Ik zat te denken. Wat als Jacob er gewoon om gebeden had? Had dat niet de beste geweest? Dat Jacob gewoon gebeden had. Zoals Isaac voor zijn, de vorige keer gezien. Dat Isaac voor zijn, kon er geen kinderen krijgen. En hij bad vurig. En toen werd de belofte vervuld. Een van de dingen die we de vorige keer konden meenemen. En nu ook, wat als Jacob gebeden had? Jacob bidt nauwelijks in zijn leven, heel apart. Bidt nauwelijks. Grijpt heel veel. Strijdt heel veel. Is het niet iets waarvoor hij zou moeten bidden? En dan vraag ik ter reflectie voor jou. Heb jij op dit moment ook iets in jouw leven wat je misschien te veel probeert te grijpen? Op je eigen manier? En eigenlijk te weinig of niet vurig voor bidt? En wat je eigenlijk op een linksom of rechtsom probeert te bereiken. Is er zoiets in jouw leven nu? Het zou best kunnen dat er zoiets is. Dus ik zeg, laten we daar even de tijd voor nemen. Gewoon om dat even dan nu alsnog bij God te brengen. Heer, u hebt dit gebed gehoord. Wat we hebben uitgesproken, ieder voor zich, als er zo'n gebed was. Heer, leer ons bidden. Leer ons leven vanuit die afhankelijkheid van u. Om niet zelf te grijpen, onze eigen weg te gaan. Maar biddend te leven vanuit uw beloftes. In Jezus' naam, amen. Maar goed, Jacob bidt niet. En Jacob grijpt. En we zullen het meemaken. Vier scènes, Genesis 27. Ik ga er niet helemaal in detail doorheen. Vier scènes. Scène 1 is, vader bereidt de zegen voor. Scène 2 is, moeder maakt een plan. Scène 3 is, jongste zoon bedriegt. En scène 4 is, oudste zoon en vader hebben samen verdriet. Vier scènes. De eerste, vader bereidt de zegen voor. Het oogt heel normaal wat daar gebeurt. Gewoon een normale opzet. Vader ziet zijn einde naderen, ik ga binnenkort sterven. En dan is het wel de tijd, gelukkig kun je het van tevoren zien aankomen. En is het tijd om je oudste zoon te zegenen. Het enige wat je er wel van kan zeggen is, Isaac, moet je niet al je zonen bij elkaar roepen voor dit moment. In plaats van zo'n onder onsje met je oudste zoon. Met een beetje lekker eten erbij en alles. Dat alles moet je niet gewoon eerlijk al je zonen en het wat meer opener doen. Zou je Isaac tegen Isaac kunnen zeggen. Maar voor de rest gewoon nog normaal. En dan 2. Die moeder. Die het gewoon doorkruist. Dat er tegenin gaan. Dat er tegenin gaat. En waar je dan inderdaad kan bedenken. Hallo, dit zijn nou gewoon de aartsvaders. Dit is Jacob. Kleinzoon van Abraham. Voorvader van het volk. Of nou ja, vader van het volk Israël. En de zegen wordt overgedragen van de ene aartsvader op de andere aartsvader. En dan verwacht je iets moois. Dan verwacht je een mooie manier zoals Isaac zijn vrouw voelt. Dat je helemaal ziet hoe mooi dat geregeld wordt. En dat je achteraf kan zeggen, dit was echt Gods weg, hè. Hoe mooi alles samenvalt. Zoals we dat wel eens kunnen zeggen. Maar wat is dit voor weg? Wat is dit voor weg? Hier zeg je niet over, het had zo moeten zijn. Het is de weg van bedrog. Ergens vind ik het ook echt fascinerend. Dat dit dus gewoon zo gebeurt. En de zegen alsnog gewoon zomaar doorgegeven. En dat begint inderdaad hier. Begint dit onderdeel met dat gewoon de vrouw van Isaac, Rebecca, doorkruist. Stiekem een plannetje buiten de vader om, buiten de jongste zoon om. Tjonge. Dan scène 3. Wat wil die vader zeker weten? Zijn oudste zoon zegenen. Zijn oudste zoon, zijn trots. Hij is er zo trots op, hij is er zo blij mee. De zoon van zijn hart. Hem wil hij ook echt absoluut die zegen geven. Wat wil Rebecca dat Jacob die zegen krijgt? Wat wil Jacob zelf die zegen krijgen? Wat een willen en een willen, en wat wil iedereen het zeker. Maar wat gebeurt er? Hij zegent de jongste. Het is ergens een spannende scène wat er gebeurt als je een beetje indenkt. Maar Jacob krijgt uiteindelijk zijn zin. Het lukt. Het lukt. Het plan. Het aparte is wel wat je dan bedenkt. Jacob bedriegt hier. En later zal hij natuurlijk zelf ook bedrogen worden. Jacob krijgt zijn zin. Maar je ziet absoluut wel in Genesis dat eigenlijk heel duidelijk wordt gemaakt. Het gaat op een hele lelijke manier. En Jacob komt zichzelf ook wel tegen. Net zoals wij, wanneer wij lelijke dingen doen, zoiets, andere mensen bedriegen. Je weet gewoon, dat is ook onze levenservaring, je komt jezelf een keertje tegen. En zo wordt dat hier ook beschreven. Het is geen les vanuit de Bijbel, want dat weten we al lang, dat als je nare dingen doet, dat je vaak jezelf dan weer tegenkomt. Maar de Bijbel beschrijft, dat gebeurt ook. Naast dat God er doorheen werkt. De inwerkt. En scène 4... Dat is dus met Esau en Isaac die er samen achterkomen. Wat is hier gebeurd? Wat heeft Jacob ons voor streek geleverd? En dat is een scène met heel veel gevoelens. Isaac schrikt hevig. En als je erin inleeft, in Isaac heb je echt zo'n gevoel alsof er een klap komt. Zo'n klap die je kan voelen van dit nieuws. Dat hij erachter komt, ik heb dus niet Esau gezegend, zeg maar, het begint te landen, maar ik heb Jacob gezegend. Ik stel me voor, alles trilt in hem. Hij wordt duizelig, alsof die toing, zo stel ik het me voor. Oh, wat is hier gebeurd? En ook Isaac gilt keihard, zoals het hier staat. Geeft een keiharde gil. Man, die hele droom is uiteengespat van Isaac. Van dat hij zijn oudste zoon wou zegenen. En ze staan daar machteloos. Want inderdaad, die zegen is niet terug te draaien. En wat gunt Isaac het toch Esau, maar staat machteloos. En dan kun je hem alsjeblieft zegenen. Hij vraagt 4 keer, staat het er. Is er nog iets van een zegen? Nou, uiteindelijk spreekt Isaac toch iets van een zegen uit, maar wat niet echt een zegen is. Als je het leest, daar word je ook niet heel blij van, als dat over je wordt uitgesproken. Tjongejonge, en je leeft een soort van mee als lezer. Je leeft mee, hebben we denk ik net gedaan met hun. Ja, Jacob en Rebecca. Je kunt ze denk ik wel vals noemen. Vals, wat hier gebeurt, wat ze doen. En met Esau en Isaac heb je toch wel een soort van medelijden, toch? Toch iets van medelijden, als je dat zo leest. Met hun wanhoop, hun machteloosheid. Niet meer goed kunnen maken, het is gebeurd. Je familielid heeft je bedrogen. Je leeft het meest mee met Esau en Isaac. En dan is heel apart, Esau en Isaac, met wie je zo kan voorstellen wat er is gebeurd, meeleeft, raken een beetje op de achtergrond. En het verhaal neemt ons verder mee met Jacob, de bedrieger. Het is best apart. Je emoties gaan als het ware mee met Isaac, Esau, en je treurt met hen. Het verhaal neemt je mee met Jacob. En dat is apart. Zoals wij worden meegenomen met Jacob, gaat de zegen dus ook mee met Jacob. De zegen kiest niet voor Esau, die er recht op had, het eerste geboorterecht. Niet degene die bedonderd zijn, maar de zegen gaat mee met degene die bedonderd. God en Gods weg gaat mee met degene die bedonderd. Best apart. Als je er zo over nadenkt. God gaat mee met de bedrieger. En God, zijn wil gebeurt, maar de methode gaat mee. God gaat mee met degene die onsympathiek is, met degene die het niet verdient. En je ziet daar waar we net ook over nadachten, het is sluwheid en valsheid en Gods wil. En het is Gods wil en sluwheid en valsheid en ergens is een soort van niet uit te leggen, denk ik, voor ons. Zoals veel dingen niet uit te leggen zijn in het leven, ook als het gaat om Gods weg en hoe dingen lopen. Dit is een soort van niet uit te leggen. God gaat mee, maar ik krijg het niet uitgelegd in ieder geval als predikant, wat hier gebeurt. God gaat verder mee met de zondaar. En toch, als het gaat om niet uitleggen, en God gaat mee met de zondaar, moet ik denken aan Lucas 19, vers 7. Het gaat over Zacchaeus en Jezus die meegaat met de zondaar. En allen die dit zagen, die zeiden morgen tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan, om onderdak te vinden voor die nacht. Aparte parallel, hè? Ik zou bijna hier kunnen zeggen dat God en zijn zegen meegaat met Jacob. En allen die dit zagen, die zeiden morgen tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan, een onderdak te vinden voor de nacht. En Lucas 15, alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken, Jezus, om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden, die zeiden morgen tegen elkaar, die man die ontvangt zondaars en die eet met hem. En ook eerder in Lucas 5, fariseeën en schriftgeleerden die zeiden morrend tegen elkaar en tegen zijn leerlingen eigenlijk. Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen, een nieuwe leven te beginnen. Hier zit iets in. Ik zei net, het is niet uit te leggen, maar hier zit wel iets in. En dan is ook apart, dat verhaal van Lucas 15, wat ik zei, ze moorden, die fariseeën als de schriftgeleerden, die zeiden morgen tegen elkaar, die man ontvangt zondaars, eet met hen. En dan vertelt Jezus onder andere het verhaal van de verloren zoon. En dat is het verhaal van de jongste zoon, die de weg van de zonde gaat, zonder God leeft en gebod. En de oudste zoon die gewoon heel braaf thuis blijft bij de vader. En gewoon bij de vader braaf blijft. Maar hoe eindigt dat verhaal? Uiteindelijk, die zoon, die zondaar, wordt met volop veel vreugde ontvangen bij de vader. En die oudste zoon, die zo braaf bij de vader blijft, die eindigt boos. En dat is maar de vraag of dat goed komt met die relatie tussen de vader en de zoon. Het zijn toch wel aparte lijnen die hier op elkaar lijken en parallel zijn, die in de Bijbel liggen. En die gaan over genade en de oneerlijkheid van genade. En je kunt daarover vallen als oudste zoon, over wat er gebeurt. Maar God kan gewoon kiezen voor de zondaar, om die zondaar te rechtvaardigen, die zondaar te aanvaarden, omdat God er gewoon voor kiest. Genade is oneerlijk. En er is iets heel apart aan God, die gewoon kan kiezen voor zondaars en dat het er niet toe doet of je netjes leeft of niet. Maar God gaat met je mee. Ik hoop dat je daar ook hoop in hoort. Voor jezelf. Wat als God eerlijk zou zijn? En de rechtvaardige zou belonen en de bedrieger zou straffen. En dat is het. En stel jij zou dan voor God staan. Wat dan? Dit verhaal leert over genade. En ook verkiezing. Dat God Jacob verkiest. En dat de basis is waarom God verder gaat met Jacob, dat dat puur is omdat God hem heeft gekozen. Puur God kiest voor Jacob, God kiest voor deze mens en dat is de enige reden waarom hij verder gaat met Jacob. Niet vanwege zijn goede gedrag. En dan kun je zo overvallen, omdat je in zo'n verhaal zo ziet hoe smerig Jacob doet. Maar toch gaat God door met Jacob. Niet op basis van goed gedrag en netheid, maar God genade, niet te verklaren. En ik hoop dat je het erin hoort. Wat wonderlijk mooi voor jou. Wat wonderlijk mooi voor mij. Want dat geldt ook voor mij. Hoe smerig ik misschien ook heb gedaan. Op een of andere manier heeft God gewoon voor mij gekozen. En mag ik bij hem horen. En mag ik zijn zoon zijn. En gaat hij verder met mij. Genade. Niet uit te leggen. En stel je dan even het volgende voor. Gaan we even terug in dat beeld van Jacob die zich verkleedt als Esau en dan voor Isaac staat. Omdat hij zo graag die zegen wil. Zo graag die mooie woorden van zijn vader wil horen. In de kleren van zijn broer Esau. Het lukt hem. Maar ergens zit daar ook iets pijnlijks aan, toch? Voor Jacob. Dat hij zich moet voordoen als zijn broer, waar zijn vader wel van hield en een voorkeur voor had, in de kleren van zijn broer moest staan voor zijn vader, zodat hij eindelijk ook eens een keer mooie woorden mocht horen van zijn vader over hem uitgesproken. Dat hij daar zo zijn best voor doet. Ergens iets heel pijnlijks. Dat je vader moet bedriegen voor zoiets om zegen te krijgen. Genade is ook, in dat beeld, dat jij dat dus niet voor God hoeft te doen. Dat is het mooie van dit beeld, wat je eruit kan halen als het gaat om genade. Jij hoeft je niets voor te doen. Als je zus of je broer, of wie dan ook, die wel goed is in Gods ogen. Jij hoeft je niet te verkleden voor God. Goed voor te doen. Maar je mag gewoon als jezelf voor God staan. En dan mag je weten dat God zijn hand op jou legt. En jou wil zegenen en jou wil aanvaarden als je zijn zoon, als zijn dochter. Je mag staan voor God met je streken. Met het leven wat je misschien wel verprutst hebt. Als dat het geval is. Mag je voor God staan en mag je horen. Dit is mijn geliefde zoon. Dit is mijn geliefde dochter. Zo spreekt God het over je uit. Waarom is dat? Omdat er nog een andere oudste zoon was. Een andere oudste zoon die zich verkleed heeft als jou, om naar jou te ruiken, met jouw zonde en met jouw bedriegerij en met al jouw verkeerde dingen. Die kleren heeft aangedaan en eigenlijk voor God is gestaan en echte afwijzing heeft gekregen die wij zouden kunnen krijgen vanwege onze zonde. Die oudste zoon heeft zich verkleed als ons, is voor de vader gaan staan. Heeft de afwijzing gekregen zodat wij niet meer afgewezen worden. En wij alleen nog maar aanvaard zullen worden door God. Dank de Zoon voor zijn barmhartigheid met ons. Dank de Vader voor zijn oneerlijkheid. En zijn keuze. En ik zeg, leef als iemand. Leef bewust als iemand die puur vanwege Gods keuze, omdat God jou heeft uitgekozen, voor God mag leven. Zegen mag ontvangen. Aanvaard wordt. Amen.